Welkom bij de Ochmeisjetocht podcast. Een podcast over vrouwelijk leiderschap.
Of toch over leiderschap door vrouwen.
Een schaamteloze ontdekkingstocht.
In alle kwetsbaarheid. Want wij weten het ook niet.
Welkom. Welkom bij aflevering 6 van de Ochmeisjetocht podcast. Vorige keer hebben jullie beloofd dat we op een onderwerp verder gingen. Deze aflevering gaat dan ook over statusangst. En we zitten aan de keukentafel met een kleed eroverheen, zodat het niet zo galmt. Buiten is een schaduwdoek enorm aan het wapperen, want we hebben hem al 4 keer vastgebonden. Maar hij blijft losschieten en we hebben de hoop voor vandaag opgegeven. En er liggen heel veel boeken op tafel. Ik zie Alain de Botton, statusangst, luisteren, maar dat is voor de volgende aflevering. En welke ligt er onder, Leonie?
Succesvol
zonder het ego van mannen te kwetsen. Heel leuke boeken.
Die ik voor mijn verjaardag heb gekregen.
Ja, want je bent jarig geweest.
Ja.
Hoera.
Hoera.
Heb je het goed gehad?
Ja, was heel leuk. Op de dag zelf had ik niet echt het gevoel dat ik jarig was. Want ja, je hebt gewoon een normale werkdag. En ik moest heel vroeg op voor werk. Maar het weekend heb ik het goed ingehaald. Want ik had alles opgesplitst in kleinere groepjes. Vanwege corona natuurlijk. En dat was heel leuk.
Het was vet lekker weer.
Ja,
het was een stoepfeestje.
Ja, het was een stoepfeestje.
Het is heel leuk, midden in Utrecht.
Ja.
Ja, hoe gaat het met je?
Goed. Ik zeg elke aflevering dat het goed gaat. Maar dat is ook echt zo. Ik kom net uit een ontzettende business call. Dus ik zit echt na 3 minuten in te checken bij Marinde. Te ontspannen. Ja. Dus ik moet even uit het chaos werk komen. Dat was de afgelopen 3 weken op werk wel echt heel erg chaos. Maar we're getting there.
Ja, met allerlei afspraken die dan ook langer duren dan dat je dacht, toch? Want we zouden dit eerder vandaag opnemen.
Ja.
Ja.
Ja. De vorige keer zouden we eigenlijk al opnemen. Vorige week.
Precies, vorige week zouden we het ook al chaos.
Ja. Dus toen moest ik je ook al afbellen.
Ja. Maar je bent er.
Ik ben er.
We laten ons niet storen. Staat je telefoon uit?
Ik ben niet meer bereikbaar.
Kijk,
te gek. De wereld mag instorten.
Ja. Nou, ik voel me ook wel goed. Ik vond het heel leuk om op je verjaardag te zijn ook.
Ja, dat was heel leuk.
Ik vond het heel leuk om wat meer mensen te ontmoeten met wie jij omgaat. En natuurlijk jou als feestvarken. En het gaat goed met me.
Fijn.
Na allemaal kwaaltjes voel ik me juist wel weer goed.
Die ziet er heel goed uit vandaag. Wat zei ik net ook al.
Dankjewel. Dat vind ik zelf eigenlijk ook.
En daar komen we nog op terug op dit soort uitspraken vandaag.
Precies. Ik vind het leuk om te zijn.
Statusangst.
Ja.
Een staartje van vorige keer is dat. Heel kort terugkijkend. Status hebben we uitgelegd in de vorige aflevering. We hebben gezegd wat verschillende soorten status zijn. We hebben de real power. We hebben stappen genomen en gekeken hoeveel status heb je nou. Hoeveel status durf je te nemen. Maar statusangst is van Alain de Botton. En daar ben jij helemaal ingedoken.
Ja? Ingedoken.
Ja, daar ben je wel echt enorm ingedoken. Wil jij wat meer?
Ja. Het komt eigenlijk... ik heb minor filosofie gedaan. En daar kwam dit boek ook al ter sprake. Dus daar worden natuurlijk altijd allemaal thema's besproken. En Alain de Botton is een Britse filosoof die ik toen al heb gelezen. Ik moet overigens zeggen, ik dacht altijd dat het een vrouw was. Op een of andere manier. Oh. Ik heb dus pas vorige week ontdekt dat het dus geen vrouw is. Dat was even schaam.
Oh, je vond Alain ook een vrouw in
hem? Ja, dat denk ik. Ik heb geen idee.
Oh.
Toen ik die TED-talk keek, toen... dat is
toen dacht je, oh.
Nee, dat is overigens een tip voor aan de luisteraars. Hij heeft een hele toffe TED-talk gemaakt waarin hij gewoon zijn boek echt uitlegt. Het concept van zijn boek. Die kan je op YouTube zoeken. Maar statusangst. Hij verwoordt het als de kwellende gedachte waarvan de funeste invloed zich over grote delen van ons leven kan uitbreiden. Dat we mogelijk niet in staat zijn te voldoen aan het succesideaal zoals geformuleerd door onze samenleving. En dat we dientengevolge het risico lopen gespeend te blijven aan waardigheid en respect. Angst...
Ja. Gaat hij verder nog?
Hij gaat nog verder.
Oh, wow.
De angst dat we ons op een te lage sport van de maatschappelijke ladder bevinden of op het punt staan nog dieper te zinken. Dus het is echt statusangst in de vorm van de angst om ergens te zijn of te falen of van die sociale ladder af te vallen.
Ja, dus niet per se de status te hebben, maar hem niet te kunnen houden.
Ja.
En eraf te donderen.
Ja. Ja.
Oh ja.
En dat is, ja. Hij beschrijft het ook echt als de buitengewoon krachtige aanstichter van het leed.
Zo.
Hij zit hem heel zwaar weg. Ja.
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 En eigenlijk, het boek is best wel helder ingedeeld. Hè? Dus voor de mensen die het boek nog willen lezen, het is best wel een interessant boek. Hij zegt eerst, hij wijt 5 hoofdstukken aan de oorzaken ervan. En volgens 3 hoofdstukken aan de oplossing. Dus ja, waar ligt de focus, zou je zeggen. Maar
misschien is de oplossing gewoon heel simpel.
Ja, ook dat. En eigenlijk als hoofdoorzaker zegt hij, dat is de meritocratische samenleving waar we met elkaar in zitten.
Ja.
En meritocratie is eigenlijk, ja, een beetje vrij vertaald dan hoor, dat we geregeerd worden door degene die het verdienen. Wat heel concreet betekent, dus hoe harder je werkt en bla bla, en hoe hoog je op een ladder komt. En dat is dus de capaciteit die je hebt, hoe goed je het doet. Dat is de status waar je aan opgehangen wordt.
Ja, je verdiensten.
Je verdiensten, simpel, ja.
Mm-hmm.
Waar we vroeger zeiden, wat ik net ook benoemde, waar we vroeger zeiden, als we iemand, een zwerver in Amsterdam, in de goot zagen liggen, zeiden we vroeger van, oh, wat een onfortuinlijke man. En nu hebben we het oordeel als maatschappij daarover, dat heeft hij vast aan zichzelf te danken.
Ja, dan heb je iets niet goed gedaan.
Nee. Dus een meritocratische samenleving is een samenleving waar wij met elkaar in zitten. En dat betekent dat degenen die hoger op gaan komen, zijn gewoon de mensen die het hardst werken, de meeste capaciteit hebben, et cetera, et cetera.
Ja.
En als je dat dus allemaal niet hebt, ben je een loser.
Oh ja. Ja, dat vind ik zelf ook. Mijn bedrijf heet Bureau van Invloed, omdat ik enorm geloof in dit invloedsdenken. Ik geloof dat je invloed hebt op je wereld. Maar ik vind niet, als soms kunnen dingen je ook overkomen. Dan ben je niet gelijk een loser. Maar dat is dus een soort collectieve ambitie. En als je er niet aan voldoet, ben je nu een loser. Is dat ook wat,
ja,
Alain de Botton zegt?
Ja, hij zegt eigenlijk dat de wijdverbrede misvatting die wij met elkaar hebben, is dat iedereen alles kan bereiken. Hè? Dat zeggen we ook allemaal tegen elkaar. Oh, the sky is the limit. Joh, je kan alles. Komt goed.
Ja,
dat,
als je het maar wil.
Als je het maar wil, kan je het bereiken. Ja, dat is simpelweg gewoon niet zo. Nee. Je kan niet. Ik zou nooit, weet ik veel, de 300 meter sprint op zoveel seconden doen. Simpelweg omdat ik daar ook, ja, ben ik gewoon niet op getraind. Ik bedoel, je kan niet.
Nee, maar als je het kan trainen, kan je het doen. Maar je bent er misschien ook niet op gebouwd.
Ja, bijvoorbeeld.
Dat kan,
ja,
ook.
Ja.
Ja.
Dus wij zeggen dus eigenlijk, iedereen is gelijk aan elkaar. En als je zegt, iedereen is gelijk aan elkaar, ligt afgunst op de loer. Want als je zegt, oké, iedereen is even goed en heeft even capaciteit, maar diegene haalt het, dan word je daar heel erg jaloers op. Want je bent gelijk aan diegene.
Ja.
Maar dat is helemaal niet zo. We zijn niet gelijk aan elkaar. We zijn individuen met allemaal onze eigen kwaliteiten.
Ja.
Dus je kan nooit zeggen dat als je buurman een grotere auto heeft, dan zeggen wij nu van, oh, hij heeft een grotere auto, ik wil die auto ook. Maar ja, misschien heeft hij een grotere auto omdat hij heel goed is in.
Ja, maar wat we dan zeggen is, dus dan als jij dan een grotere auto hebt dan ik, dan faal ik of zo. In plaats van, oh, wat te gek, jij hebt de auto waarin je wil rijden. Dat is mooi, ik heb een Fiat Panda en ik wil daarin rijden en vind dat prima.
Ja.
Dus dan zet je het naast elkaar en niet omdat jij het goed doet, doe ik het slecht.
Ja, ja, doordat je dus iedereen gelijk maakt, zet je het inderdaad naast elkaar. Dus je gaat het altijd in vergelijking zien.
Ja.
En dat is de wijdverbreedste opvatting waar dit dus ook vandaan komt. Want als je daar bent, heb je dus ook heel veel angst om het te verliezen. Omdat, ja, je wordt altijd vergeleken met elkaar.
Ja, dan ben je een loser. Nou ja, ik ken ook heel veel vrouwen die eigenlijk gewoon van inborst hele ambitieuze vrouwen zijn, die ook best wel wat willen bereiken in het leven, maar die hun ambitie niet uitspreken of zelfs een beetje minimizen. Nee hoor, die ambitie heb ik niet, zeggen ze dan. En volgens mij zit daar heel vaak deze drijfveren achter, dat als je hem uitspreekt en hem niet haalt, ben je een loser. Dan voldoe je er niet aan. Dus heel veel vrouwen stellen hun ambitie al lager. Of maak hem niet kenbaar,
ja,
zodat ze niet falen.
Nee, maar dat is op zich natuurlijk begrijpelijk. Dat jij want jij ziet het ook veel, toch, in
ja,
je werk?
Ja.
En dat is op zich, omdat we dus met elkaar zeggen, oké, je komt hoger op door je eigen verdiensten, dus je maakt je eigen succes, ben je ook verantwoordelijk voor je eigen falen.
Ja.
En dat is eigenlijk heel erg, dat is eigenlijk best wel verpletterend.
Nou, als we falen heel erg vinden, daar zitten natuurlijk ook dingen in, want ik vind, soms mogen er best dingen misgaan en dan leer je ervan. Dus dat is helemaal niet zo erg. Als je je nek uitsteekt, dan stoot je af en toe je hoofd, weet je wel. Dus, maar er is een range aan dingen waar je niet iets kan doen.
Ja.
Er is ook een range aan dingen waar je wel invloed op hebt.
Ja.
Maar niet op waar je wieg stond.
Nee. Weet je wel? Dus,
Nee, precies. Dus dan, kijk, de waardigheid die wij met elkaar, als we het hebben bijvoorbeeld over waardigheid, hè, of zekerheid, als de waardigheid die we aan elkaar geven, als dat te maken heeft met hoe goed iemand het doet in zijn werk, waar we
dat
dus,
is het.
Dat is het. Dan, ja. ben je van God los. Letterlijk. Want dat is ook ja. een van de oorzaken die Alain de Botton noemt. Hij zegt, we hebben steeds minder religie in onze maatschappij. Steeds meer mensen die geloven niet in God of geloven niet in een bepaalde religie. Die hangen geen godsdienst aan. Waardoor vroeger, in het christendom bijvoorbeeld, dan had je van die opmerking als, ja, God heeft het zo bedoeld. Of ik heb dit aan God te danken. Oh, ja. Dus hing je het heel erg op aan een hogere macht.
Ja.
Maar nu, als je dat niet meer hebt, omdat je daar niet meer in gelooft,
ja.
Dan ga je het aan elkaar ophangen.
Nou, oh, dat doet me denken. Heel veel jaar geleden, toen we nog geen kinderen hadden, toen waren wij op een hele leuke reis naar Istanbul. En Istanbul ligt op een scheurlijn op de aarde. Toen al werd er een hele grote aardbeving verwacht. En zo groot dat wij dachten, gaan we er nog naartoe. En toen vroegen we een van de mannen waar we veel mee omgingen daar in de pub, waarom woon je hier nog? Want er wordt een hele grote aardbeving verwacht. Waarom ga je niet verhuizen? En hij zei echt vol berusting, inshallah. Dus als God het zo wil, als God de bedoeling heeft. En daarmee was het dus niet een stomme keuze ook of zo van hem. Hij kon daar berusting in vinden, dat was oké.
Okay. Ja.
Er zat geen goed of fout in. Nou, en wij vonden dat heel raar. Omdat wij dachten, invloed, pak je invloed. Maar dat is soms dus te simpel gezegd.
Ja, ja, ja.
Ja. Nou, waar dit mij aan deed denken is dat of je oké bent of niet, je waardigheid dus, dan als dat niet gelijk gegeven wordt door mensen om je heen of door de samenleving over je status, dan heb je het ook van jezelf nodig, je zelfwaarde. Dan is het namelijk makkelijker om, denk ik, door deze statusangst heen te breken. Dat je zelf oké bent en dat ook vindt van jezelf. En er is natuurlijk bij vrouwen een soort collectieve onzekerheid. Echt veel vrouwen zijn onzeker.
Ja.
Maar als je terug gaat naar de wetenschap, dan worden mannen en vrouwen net zo onzeker geboren. Niet. Dus dat betekent dat je ervaringen opdoet in je leven en die bepalen of je onzeker wordt of niet.
In principe word je niet onzeker geboren.
Nee, heb je ooit een onzekere baby gezien?
Nee, dat is waar. Nee, oké.
Okay. Nee, okay, touché, ja. Je hebt luidere baby's, stillere baby's, maar geen onzekere baby's.
Nee, oké. Okay. Ja?
Onzekerheid is een kwelling die je jezelf bewuster aandoet. En of je er mag zijn of niet zijn. Baby's doen niet alsof ze er niet mogen zijn. Weet je, dus. En onzekerheid gaat over je zelfbeeld. Of je jezelf de moeite waard vindt. En je zelfbeeld is dan weer opgebouwd uit, hey, het beeld van jezelf hebben, dit ben ik. Dat gaat echt van of je spruitjes lekker vindt. Of dat je lijf mooi vindt. Of dat je jezelf slim vindt of niet. Dat je, hoe je naar jezelf kijkt, het beeld van de wereld, of de wereld veilig is of niet. En ook het beeld van je mogelijkheden. Ik kan iets bereiken, ik beteken iets of niet. Dat is hoe je zelfbeeld zo uit die drie componenten is dat opgebouwd. Als je zelfbeeld niet zo sterk is, als je vooral negatieve dingen denkt over jezelf, dan wordt je statusangst zelf vergroot, denk ik.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Als je positieve dingen over jezelf denkt, dan is statusangst, dan kan je dat wel aan. Ook als je valt. Ook als je iets een keer niet waar kan maken wat je wel hebt gezegd, of in ieder geval de eter in hebt gestuurd. Ja, ik wil wel een keer directeur worden, het lukt je niet. Prima, maar dan, ja, dan kan je blijven staan.
Ja, precies.
En ik denk dat we daar wel veel werk te doen hebben.
Ja, want je zei net van, veel vrouwen zijn onzeker, maar je gaf ook net aan, jongens en meisjes worden in principe mannen en ja, vrouwen worden. Hoe komt het dan dat vrouwen meer onzeker zijn?
Nou, en er wordt gedacht over opvoeding. Hoe vrouwen dat aangeleerd krijgen. Ik heb ook een kunstvorm, die zal ik straks even doen. Maar vrouwen, nou, och meisje toch? Het klein houden. Wat er vaker gebeurt bij vrouwen. Dan word je dus onzekerder uiteindelijk. En wat er ook gebeurt, is dat vrouwen vaak hun talent niet, hè, wat ze bereiken, niet ophangen aan wat ze zelf kunnen. Dus wat we vorige keer zeiden over het hockeyen. Die mannen zeggen, kijk mij de goede schot maken. En vrouwen zeggen, nou ja, ik had er misschien nog een moeten maken. Of ik had hem niet zo goed aangenomen. Dus die hangen dat niet op aan hun zelfbeeld. Die bouwen dat niet op.
Oké. Okay.
Ja, ik kan er echt nog 1000 kanten op over opwijden. Hoe zelfbeeld in elkaar zit. Maar dat heeft denk ik niet heel veel nut. Maar wel is het goed om te weten dat je een zelfbeeld... dat krijg je van de omgeving waarin je opgroeit.
Ja, precies.
Dat bouwen hun op met jou. Mm-hmm. Maar dat staat niet vast.
Nee.
Dus
het is beïnvloedbaar.
Ja, het is onwijs beïnvloedbaar.
Ja.
Ik ben zelf heel dankbaar... Ik had een heel onzeker zelfbeeld. Ik ben niet gezegend met zelfverzekerde ouders. Of een milieu waarin dat echt werd opgebouwd. Ik heb niet met mensen voor de spiegel gestaan dat ik er mocht zijn. Maar inmiddels... Nou ja, je zei dat je ziet er goed uit. En ik dacht ook, ja, dat zie ik wel. Vandaag. Dus je kan...
Daar ben ik het mee eens.
Ja, precies. Ja. Niet, oh, dankjewel, jij ook. Ja, wat we vaak doen hè, met ja, elkaar. Ja. En maar daarmee ja. ook... Dan nee, blijf ik gewoon... bijna het compliment weg.
Ja.
Terwijl ik ook aan denk, ja, dat klopt. Ik zie er vandaag er goed eens? Uit. Ja, ja. Ik ben het ermee eens, dankjewel. Nou, daar kan je echt naartoe werken.
Ja, nou, het past ook echt wel bij. Want wat ik zei, hij heeft 3 hoofdstukken geschreven. Die Alain de Botton over 3 oplossingen eigenlijk.
Ja.
En dit past heel erg bij de eerste oplossing. Welke hij de oplossing van de psychologische aard noemt. En dat hij stelt eigenlijk voor om het gebrek aan status niet gelijk te stellen met gebrek aan menselijke waardigheid. Dus hij zegt, ik ben dik, dus ik ben een slecht mens. Zegt hij, dat heeft totaal niks met elkaar te maken. Ik ben dik, maar dat heeft niets te maken met de waarde van de mens. En zo noemt hij een tal van voorbeelden.
Ja.
Dat we die echt los van elkaar moeten gaan koppelen. En dat heeft ook wel te maken met het zelfbeeld.
Ja,
of je
absoluut.
Nou wel of niet directeur bent, of je nou wel of niet een BMW rijdt, of je nou wel of niet slank. Of
je nou wel of geen werk hebt.
Ja, of je nou blond of bruin bent. Weet je, dat koppel hoef je niet te koppelen aan... Dat mag je, sterker nog. Ik wil er wel een statement van maken. Dat mogen we met elkaar niet koppelen aan of iemand een waardig mens is of niet.
Nou ja, het helpt niet.
Nee, maar het is ook niet
en
waar.
En het houdt heel veel mensen kleiner dus.
Ja.
Het zorgt dat vrouwen en misschien ook wel mannen hun ambitie niet uit durven te spreken.
Nee. Het is ook gewoon niet waar.
Ja.
Er zit geen correlatie tussen.
Ja, maar de eerste oplossing is dus een soort oproep. Koppel het niet aan elkaar.
Ja. En dat is eigenlijk de psychologische aard.
Ja.
En dan is zijn tweede punt is de politieke aard. Dat hij aangeeft van... politiek gezien moet er ook meer gebeuren. Bijvoorbeeld, hij noemt de media. Als je alleen maar bladen hebt waarbij vrouwen heel erg slank zijn... Ja, dan doet dat iets met de maatschappij. Dus hij vindt het een politiek belang dat je daar als overheid of als regering naar kijkt... dat je waarborgt dat niet gebeurt in je maatschappij. Dus dat we met z'n allen en ook met name de regering, de overheid en verantwoordelijkheid hebben in daar bewust van zijn.
Dat je iedereen, alle smaken, soorten en maten mensen in beeld bij te krijgen.
En dat je daar ook voor strijdt.
Ja.
Dus dat vond ik ook een mooie oproep. Ja, en de derde gaat heel erg in over het christendom. Die zegt eigenlijk moeten we terug naar de religie. Dat is een soort van pleidooi die ik wel wat moeilijker vond. Die vind ik wat moeilijk om in de praktijk te brengen. Maar ik snap zijn punt wel dat we dan wel minder met elkaar gaan vergelijken. Maar ik weet niet of ik dat een juiste oplossing vind.
Nee, dat suggereert ook dat er één juist geloof is.
Ja,
maar
precies.
Het zou wellicht wel mooi zijn om met elkaar te zeggen... soms loopt het leven zo. Of
dat
we beter kunnen accepteren wat er gebeurt zonder schuld
precies.
aan te wijzen.
Ja.
Want we zitten met elkaar gewoon in het systeem en soms gebeuren dingen.
Precies.
Ja.
Dus de eerste twee vond ik heel nuttig, de eerste twee oplossingen die jij noemde. En die sluit ook aan bij het zelfbeeld waar jij op doelde.
Ja, en dan hebben we bij de derde te verdragen dat we geen schuldigen aanwijzen.
Ja, ja dat is het denk
ook
ik.
Ook niet per se een God.
Nee.
Dat kan, maar dat hoeft niet, denk ik.
Nee, precies.
Ik heb ook nog wat mooie oplossingen, maar ik dacht we gaan toch eerst naar de kunstvorm.
Ja, leuk.
Die ik heb, want die gaat erover. Voordat je hoort wat je hoort... is er gevraagd aan mensen om te rennen als een meisje. En bedenk zelf maar even hoe jij het rennen gelijk in je hoofd had.
No. I mean, insulted girls, but not my sister.
Is like a girl a good thing?
Actually, I don't know what it really... if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone.
So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult?
I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them.
And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl?
Keep doing it, because it's working.
Dit is heel wat bizar.
Ja?
Ja, misschien moet ik het filmpje erbij zien of zo.
Wat vond je bizar?
Nou, het begon met de jongen die zei van, wat zei je nou? I insulted girls, but not my sister. Toen dacht ik,
nee, dat is er helemaal los. Dat is
best wel een jong ventje, of niet?
11, denk ik. Oh, ongeveer. Ja. Nee, ja, dat doen we dus, hè. Slaan als een meisje.
Ja, ja.
Rennen als een meisje.
Ja.
Dat is zo normaal geworden. En dat betekent niet, sla zo hard als je kan tot nu toe.
Nee, dat is blijkbaar dat je slap slaat of zo.
Ja, maar ik heb het ook wel eens tegen iemand gezegd, hoor. Je slaat als een meisje, maar ik denk dat ik het tegen een man zei. Maar nog steeds is dat eigenlijk raar.
Ja, maar ja.
En ik heb een tijd aan vechtsport gedaan en dan was ik heel trots als ze zeiden dat ik met de mannen mee kon doen.
Ja, precies.
Terwijl ik ook gewoon, nou, het is natuurlijk een beetje koekoek met elkaar gewoon.
Ja, ja.
Goed, de oplossingen die ik heb, want volgens mij hebben we dus vooral met elkaar aan zelfvertrouwen, zelfbeeld te werken.
Ja.
En is dat hoe je statusangst kan overkomen? Naast de goede tips van Alain de Betomme, die zijn gewoon wat groter. Hier kan je ook gelijk zelf wat mee doen. En de eerste over zelfvertrouwen, vertel ik altijd, anderen ga je vertrouwen omdat ze zich aan de afspraken houden die je met ze maakt. Dus omdat je weet wat je aan ze hebt, dan bouw je vertrouwen met anderen op.
Ja.
Dus nummer 1, hou je aan de afspraken die je met jezelf maakt.
Ja.
Ben betrouwbaar voor jezelf. Want als je dat doet, dan krijg je vertrouwen in jezelf. Want je bent te vertrouwen.
Ja, precies.
En ook geef jezelf ruimte om te groeien. Doe een soort mantra, ik kan groeien, ik kan ontwikkelen. Niet ik ben dit of ik ben dat. Nee, je kan groeien. Je zit niet vast. Dus een soort van fixed mindset naar een growth mindset. Ik ben niet iets. Ik kan groeien. Ik kan ontwikkelen. Ik kan slimmer worden. Ik kan dit, et cetera. En ook gewoon ken jezelf. Ga eens onderzoeken. Wie ben jij nou? Waar ben jij goed in? En ook waar je niet goed in bent, maar dan zonder oordeel. Je hoeft jezelf niet kapot te maken omdat je ergens niet goed in bent.
Nee, nee, nee. Nou ja, en om daarop aan te sluiten ook, je bent ook niet, bijvoorbeeld op je werk, als ik een tip of een werk mag geven, dat je bent niet de functie. Je bent nog steeds Leonie. En ik zeg dan, ik denk wel eens van, oh ja, wat zou ik nu moeten doen als manager van dit team? En denk ik, nee. Wacht even, ik ben Leonie, wat wil ik graag doen?
Ja, en wel ook, wat is de opdracht waar je met elkaar voor staat? Ja, maar hoe kan jij die invullen?
Ja.
Maar dan ga je ook weer uit van waar jij goed in bent.
Ja.
Niet wat hoort of zo.
En als je heel erg gaat identificeren met je werk of heel erg gaat identificeren met de functie die je hebt, dan ben je niet meer jezelf. En het gaat erom, jij bent jezelf. En of je nou die baan hebt of die baan hebt of die baan hebt, dat verandert niks aan je waardigheid. Want je bent al jezelf.
Nee, en als je daardoor in strijd komt met wat je zelf belangrijk vindt, is dat nog naarder. Want dit suggereert dat ook als jij als manager van je team op die manier dat zou doen, dan ben je misschien niet trouw aan jezelf dus ook.
Yeah.
Dan hou je niet helemaal aan de afspraken die je met jezelf hebt.
Yeah.
Dan brokkelt je zelfvertrouwen af.
Yeah.
Dan zit je niet goed. Nee.
Dan moet je
dus het is ook echt een oproep aan mensen om te onderzoeken, waar ben je goed in? Wat vind jij leuk? Bouw dat zelfbeeld maar op.
Ja. Yeah. Nou ja, en het gaat dus ook heel erg om het loskoppelen van die waardigheid van status.
Ja, je bent oké.
Ja.
En surprise, dat is iedereen.
Ja.
Echt, nee, echt iedereen.
Ja, echt. Ja. Dat vind ik wel.
Ja. Ja. Ik zeg altijd, maar dat is een hele gevaarlijke uitspraak. Iedereen maakt de beste keuze die hij of zij op dat moment kan maken. Maar ja, dat,
absoluut mee eens.
Ja, maar dit zelfs een Trump of wie dan ook, hè? Ook hij doet wat hij denkt dat het beste is op dat moment. Mm-hmm. En heeft gewoon een opvoeding gehad.
Ja.
Maar je kan wel
bewuster keuzes gaan maken. En dat doen we, geloof ik, vandaag een appel op. Want ja, je hebt invloed. Nee, je hebt niet op alles invloed.
Nee.
Maar die angst, die kan je dus bettelen door zelfvertrouwen en zelfbeeld.
Ja, en stop vooral met elkaar beoordelen op elkaars visitekaartje.
Ja.
Of op iemands ambt. Maar ja, kijk gewoon naar de persoon.
Ja. En nooit meer zeggen, je slaat als een meisje. Of in ieder geval, je slaat als een meisje. En dat betekent gewoon goed uithalen.
Toch? Ja, dat kan ook, ja. Zo, jij slaat echt als een jongen.
Nee. Oh, niet sorry. De jongens sorry. Kleiner maken, ja. Zodat wij groter worden.
Nee, nee, dat mocht
net
niet.
Nee, maar ik voelde hem ook.
Oké. Okay. Volgende aflevering gaat over aflevering 7, over echt luisteren.
Die wordt echt goed.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, dat weet ik zeker.
Wat zeg je?
Goed, die wordt goed!
Volgende keer echt luisteren. Ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. Een vervolg eigenlijk op vorige aflevering.
Yep.
En als jullie vragen hebben of toch nog meer willen weten over zelfbeeld, et cetera, laat het weten, want dan kunnen we er misschien wel een hele aflevering aan wijden.
Ja.
Nou, toch? Tot de volgende keer.
Doeg!
Doeg!
Vond je dit een leuke aflevering?
En wil je meer van ons horen?
Volg ons dan op Instagram.
Of stuur een mail naar ochmeisjetoch@gmail.com.
Doei!